Levende Stenen, geschreven en voorgelezen door Thea Dubelaar. Er was eens een rijk man die een huis liet bouwen. Hij nam de beste timmerman van de stad in dienst. Hij kocht het gladste hout voor de muren en het fijnste papier voor de ramen. Kosten nog moeite werden gespaard om het huis zo mooi mogelijk te maken. Zodra het klaar was, ging hij er met zijn vrouw en zoon in wonen. In de herfst nam hij een tuinman in dienst om zijn tuin aan te leggen. De tuinman was heel erg beroemd. In zijn prachtige tuinen leefden de mensen lang en gelukkig. De rijke man zei tegen de tuinman, "Mijn tuin moet de mooiste van de hele stad worden." Daarna ging hij op reis. Hij nam zijn vrouw mee, maar zijn zoon liet hij achter bij het dienstmeisje. Eerst groef de tuinman vijvers. Daarna plantte hij bomen en bloemen, gras en riet. En tenslotte legde hij stenen in de tuin. De jongen zei dat hij wilde helpen. Hij mocht de stenen in de kruiwagen leggen. Hij mocht de kruiwagen rijden. Hij mocht de stenen uit de kruiwagen halen, maar hij mocht ze niet neerleggen waar hij wilde. De tuinman koos de plaats voor de stenen. De jongen werd ontzettend kwaad. Hij gaf de tuinman een schop tegen zijn schenen en riep, "Domme oude vent, ik ga tegen mijn vader zeggen dat je hem hebt geplaagd." De tuinman ging op een steen zitten, vlak bij de treurwillig. "Ik plaag je niet," zei hij. "Als je wilt, zal ik je leren hoe je stenen moet neerleggen." "Dat hoef ik niet te leren," gilde de jongen, "dat kan ik al lang." "Weet je eigenlijk wel dat stenen leven?" vroeg de tuinman. "Wat een onzin," riep de jongen, "stenen leven niet." "En dat ze een kop en een staart hebben?" "Flauwekul." "Met zijn staart vangt de steen al het kwaad op dat rondzweeft in de tuin. En met zijn bek spuugt hij het kwaad ver, ver weg van het huis." "Je bent niet goed bij je hoofd," riep de jongen, "en mijn vader is dom. Hij laat zijn tuin aanleggen door een gekke oude man." Het leek of de tuinman niet hoorde wat de jongen zei. "Sommige stenen willen liggen en andere willen staan," ging hij door. "De tuin wordt ongelukkig als de liggende stenen staan en als staande stenen liggen. En o wee als de stenen naar het huis kijken. Leg nooit een steen met zijn kop naar het huis toe. Dan spuugt hij alle kwaad regelrecht naar binnen." De jongen stampte woedend op de grond. "Je doet het expres," schreeuwde hij. "Je maakt me expres kwaad. Wacht maar tot mijn vader terug is, dan zal je eens wat zien." De tuinman haalde zijn schouders op en ging door met zijn werk. De jongen liep naar het dienstmeisje dat een heleboel zoete koekjes voor hem bakte. Hij wachtte tot de tuinman klaar was met de tuin en naar huis ging en toen liep hij naar de stenen. "Zo, jullie leven dus, hè?" riep hij. Hij schopte tegen een staande steen en luisterde. De steen zei niets. Hij kreunde zelfs niet. De jongen gaf nog een schop veel harder dan de eerste keer. Langzaam viel de staande steen om. Hij lag nogal vreemd boven op de aarde. Daarom maakte de jongen een kuil, zodat de steen erin kon zakken. Even later zag de staande steen eruit als een liggende steen. De jongen probeerde de kop en de staart te vinden, maar hoe hij ook zocht, hij kon geen voor- of achterkant aan de steen ontdekken. "Die tuinman is echt niet goed wijs," dacht hij. Vrolijk rende hij nu van de ene naar de andere steen. Hij draaide ze een kwartslag of legde ze op hun rug. Hij verplaatste de stenen en legde de rest op stapeltjes. Na een paar uur hard werken was hij tevreden. De tuin zag er heel anders uit. Het was nu echt zijn tuin. De volgende dag voelde de jongen zich niet zo lekker. Hij had te hard in de tuin gewerkt. Dat was hij niet gewend. En hij was ook verbrand, want hij had geen strooien hoed gedragen, zoals de tuinman altijd op had. Hij bleef in bed. Het dienstmeisje bracht hem thee om de koorts te weren. De dag erna voelde de jongen zich nog zieker. Het dienstmeisje begon ongerust te worden. Ze liet de dokter komen. Die schreef kruiden voor en zalf voor de brandwonden, maar de jongen werd niet beter. De derde dag kon hij niet eens meer zijn arm optillen. Het dienstmeisje stuurde een boodschap naar zijn vader, die nog steeds op reis was. De koopman keerde snel terug naar zijn huis. Dag en nacht waakte hij bij het bed van zijn zoon. Hij nam niet eens de tijd om zijn nieuwe tuin te bewonderen. Op de zevende dag hoorde de tuinman dat de jongen ziek was. "Hij gaat dood," fluisterden de mensen in de stad. "Het kind gaat dood. Al het geld van zijn vader kan hem niet redden." De tuinman had een hekel aan de jongen, maar hij werkte voor de vader. Daarom moest hij naar de koopman toe om te zien hoe het ging met zijn zieke zoon. Zodra de tuinman de tuin zag, wist hij wat er was gebeurd. Alle stenen lagen met hun kop naar het huis. Ze spuugden een brede stroom kwaad regelrecht naar de slaapkamer van de jongen. Vuil en ziekte en al wat verder nog in de lucht hing, vlogen op zijn bed af. De tuinman aarzelde geen moment. Hij begon meteen de stenen weg te dragen naar hun oude plaats. Hij zette de liggende stenen weer rechtop, legde de andere terug op hun buik of draaide ze een kwartslag. Toen alles weer goed lag, keek hij naar het huis. Een wolk van kwaad steeg op in de lucht en waaide weg met de wind. Daarna ging hij naar binnen. De jongen ademde rustig. Het ging al veel beter met hem, maar de vader zag het niet. Hij was te bezorgd, te bang dat zijn zoon zou sterven. De tuinman wilde hem geruststellen. "Het kwam door de stenen, meneer," zei hij, "door de stenen in de tuin. Maar nu liggen ze weer goed, en uw zoon wordt al beter, kijkt u maar." De jongen deed inderdaad zijn ogen open. Zodra hij de tuinman zag, begon hij te klagen. "Hij heeft me vreselijk geplaagd, vader, hij haat me." De vader dacht dat hij alles begreep. De tuinman had geprobeerd om zijn zoon te vermoorden met de stenen, omdat hij de jongen haatte. Hij aarzelde geen ogenblik. "Onthoofd hem," zei hij tegen zijn bediende. "Hij is een moordenaar." En de tuinman werd onthoofd. Zodra de jongen beter was, ging hij de tuin in. Hij wist nu dat de tuinman gelijk had. De stenen leefden.